Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Hof uit Dodewaard zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van de bundel uit Op Toonhoogte, lied 337, de versen 1 en 3. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u allen rijkelijk geschonken van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we mogen met elkaar zingen uit Psalm 99. En we zingen daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 99, vers 1 en vers 2. Gemeente, we mogen zo meteen ons geloof belijden en we willen daarna graag met elkaar zingen uit Psalm 105, vers 24. Die gunst heeft God zijn volk bewezen opdat het altoos hem zou vrezen en zijn wet betrachten en voortaan volstandig op zijn wegen gaan. Psalm 105, vers 24. Gemeente, met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen mogen we ook vanavond belijdenis doen van ons geloof. En we doen dat aan de hand van de woorden van de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En ik nodig u en ook jullie uit om met mij te belijden in uw hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon. Onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we samen bidden om een zegen over de dienst die we vanavond met elkaar mogen hebben. Goede Tiere God en Hemelse Vader, groot is uw naam. Wij aanbidden u, Heere God, die leeft en die regeert. Zoals we dat gezongen hebben, ook in de aanvang van deze dienst, wij knielen voor uw zetel neer, wij Heer en al uw leden, en eren u als onze Heer. Heere, wat een machtig iets is dat, wanneer we zo op deze eerste dag van de week, de dag dat we de opstanding mogen gedenken van onze Heere Jezus Christus, dat we als gemeente samen mogen komen in uw huis, dat de kerkklokken klinken om de mensen uit te nodigen om zich te verzamelen voor de troon als het ware van uw genade, voor de troon van uw recht. Met liederen en gebeden. En Heere, zo komen we in alle ootmoedigheid. Want we beseffen, Heere, heel goed dat een wonder is. Dat u vasthoudt aan uw genade. Dat u vasthoudt aan uw liefde. Want Heere, u had er alle recht toe om een streep te trekken. En te zeggen van, ik ga met deze mensen niet verder. Want ze willen niet. Zoals we vanmorgen ook in de verkondiging hebben laten aangeven dat het juist, dat u het was die zei, maar gij hebt niet gewild. En Heere, nochtans bent u er met uw genade. Nochtans bent u er met uw Heilige Geest. Nochtans verkondigt u ons de Heer Jezus Christus, opdat we door hem het leven zouden hebben in eeuwigheid. Heren, dat is nou uw werk. Het is uw werk dat we hier zitten. Ook al zeggen we misschien, of denken we misschien, ja, maar ik ben toch zelf gekomen, dat is allemaal waar. Maar u was het die ons duidelijk maakte dat we op zouden staan en dat we op weg zouden gaan om ons neer te zetten onder de bediening van uw woord. En heren, dat is niet alleen in Ochten zo, dat is ook in Dodewaard zo, dat is op heel veel plaatsen meer zo. Want de gemeente samenkomt rondom uw woord. Wij bidden u, heren, dat u uw geest ook wil schenken in de verkondiging. Want heren, we kunnen de Bijbel lezen en we kunnen soms teksten lezen die we kennen en dan nog over allerlei dingen heen lezen en juist ook niet de diepte proeven van wat u ons zou willen zeggen. En ook daarin, heren, is niet alleen het luisteren van belang, maar ook het spreken, ook mijn spreken. En we bidden u, Heere God, daarom, om de vervulling met uw Heilige Geest. Dat uw geest als het ware onze harten ook openstelt voor uw woord, opdat wij daar datgene uit mogen opnemen, mogen horen wat voor ons goed is. En dat we daaruit ook leven. En dat wij uw woord mogen verstaan, om het zo door te geven aan de gemeente zoals u dat wil. Heren, we bidden u om die genade, opdat het zal komen tot de erkenning van wat we ook gezongen hebben. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. Want daar is het u om begonnen. Dat we zouden komen tot de lof en de aanbidding van uw grote naam. Opdat het zou komen tot de vrezen van uw naam. In de harten van groten en kleinen, van ouderen en jongeren. Want heren, aan de veelheid van de onderdanen wordt de koning gekend. Zo, Heere God, ook in deze dienst met uw genade nabij zijn. En zegen ons zoals we hier in de kerk zijn, maar ook hen die met ons meeluisteren via de kerkradio op of een andere manier. Heere, wilt uw zegen nog gebieden, opdat ons hart vol mag worden van de vreugde van u en dat we uit mogen, dat het uit mag lopen op de lof van uw grote naam. Wil ons zo zegenen, Heere, met de kerk op het rond der aarde. Want de kerk is zo groot, zo breed en in allerlei landen en in al die verscheidenheid. En Heere, wat we allemaal nodig hebben, dat is dat we komen tot de kennis van die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid, de naam van onze Heere Jezus Christus. Heere, geef dat we zo mogen leven als opgewekte mensen. Dat willen wij u bidden, zo ook in de verkondiging van deze dienst, uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik lees graag met u vanavond uit de eerste brief van Petrus. 1 Petrus 1 vanaf vers 13. 1 Petrus 1 vanaf vers 13. En we lezen dat tot en met vers 21. 1 Petrus 1 vanaf vers 13. En we lezen dat tot en met 21. In mijn Bijbel staat er boven dit gedeelte heiligheid en broederliefde. En dan lezen we in vers 13: omgord daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven: wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, Wandel dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, met zilver of goud vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Door hem gelooft u in God die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Zover de lezing van dit gedeelte uit Gods woord. En als tekst voor de prediking is gekozen uit het 17e vers. Mogen die nog een keer met u lezen. En als u hem als vader aanroept die zonder aanzien des persoons naar een ieders werk oordeelt, wandelt dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. Daar zouden we met elkaar in de prediking naar willen luisteren, maar voordat we dat gaan doen krijgt u eerst gelegenheid om uw gaven uit te geven. En ter toeleiding willen we dan nog zingen uit Psalm 119, vers 10 en 17. Is de collecte nu of straks? Straks. Nu niet. Hou het nog even warm dan. Kan alleen maar meer worden, toch? Hoop ik. Hè? We zingen uit Psalm 119, 10 en 30. Beter na de prediking zingen we het Psalm 17, het vierde en het achtste vers. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden. En het blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Psalm 17, het vierde en het achtste vers. En indien gij tot een vader aanroept, degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar een ieders werk, zo wandelt in vreze de tijd van uw vreemdelingschap. Geliefden in onze Heere Jezus Christus, gemeente des Heren, het is inmiddels toch alweer enige tijd geleden, het was op 24 september 2007, dat onze aanstaande koningin Maxima, prinses Maxima, dat zij een toespraak hield. En dat was ter gelegenheid van de presentatie van een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. En dat droeg de titel De Identificatie van Nederland. En in die toespraak ging prinses Maxima in op de Nederlandse identiteit. En dan in het bijzonder de vraag wat het nou eigenlijk betekent om Nederlander te zijn. Hoe ziet onze Nederlandse identiteit eruit? Nou, dat is misschien best de moeite waard. We geven elkaar die tijd vanavond niet, maar om daar eens even over na te denken. Wat is nou typisch Nederlands? He, dat zou aardig wat discussie op kunnen leveren, wat het wel is of wat het niet is. Maar op een bepaald moment zei prinses Maxima in die toespraak: Nederland is veel te veelzijdig om in één cliché te vatten. De Nederlander bestaat niet. En ze zei er met een glimlach bij: ik kan u troosten, ook de Argentijn bestaat niet. In de dagen daarna ontstond er vervolgens een soortement van discussie over de woorden van de prinses. Misschien hebt u er toen wel wat van meegekregen. Want er waren veel mensen die zeiden dat de Nederlander bestaat niet. Het zou toch eigenlijk moeten kunnen om die dingen te benoemen die we als Nederlanders, als het erop aankomt, allemaal zo'n beetje gemeenschappelijk hebben. Of in ieder geval gemeenschappelijk zouden moeten hebben. En dan heeft dat te maken met identiteit. Wie ben jij precies? En eigenlijk, gemeente, is dat ook een belangrijk onderwerp dat de apostel Petrus aansnijdt in zijn eerste brief. Daar gaat het over onze identiteit. En hij schrijft aan de heidenen, en dat zijn de mensen die nog niet zo heel lang geleden christen zijn geworden, maar die dus niet in Israël wonen, maar daarbuiten. Hij schrijft aan de heidenen, mensen met heel verschillende achtergronden, uit verschillende gebiedsdelen, mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, slaven en vrijen. Wat betekent het nou voor hen om christen te zijn? Hoe ziet het leven eruit dat je dan zou moeten leiden? Wat is, om dat woord nog een keer te gebruiken, wat is de identiteit van een christen? En vanuit onze tekst en de teksten direct eromheen wil ik u vanavond een viertal kenmerken noemen. Een christen is, en probeer ze een beetje in de gaten te houden. Een christen is allereerst verlost. Een christen is verlost. Tweede, een christen roept de Vader aan. Derde, een christen wandelt in de vreze van God. En de vierde, christen is een vreemdeling. Die drie dingen. is verlost, roept de Vader aan, wandelt in de vreze van God en is een vreemdeling. Vier kenmerken van een christen. Allereerst, een christen is verlost. Bent u het daarmee eens? Want als ik u zou vragen, bent u christen? Dan zou u zeggen waarschijnlijk, ja, u bent een christen. En als ik u dan zou vragen, bent u verlost? Wat zegt u dan? Laat ik het zo zeggen. Ik ken mensen die zich dan voorzichtig toch, die voorzichtig toch wat terugkruipen dan. Hè? Want ja, om te zeggen dat je verlost bent, ja, dat is ook nogal wat. Hè? En toch, de apostel noemt dat het eerste kenmerk van het christen zijn. En gelijk ook het belangrijkste. Een christen is verlost door het bloed van Christus, zegt hij. Vers 18 en 19. U weet toch dat u niet met vergankelijke dingen, met zilver of goud, verlost bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen is overgeleverd, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Daar wordt nogal wat gezegd, hè? Want dan zegt hij en passant, we gaan dat nou niet verder uitwerken, maar en passant zegt Petrus dat toch wel in deze brief, dat u verlost bent van uw zinloze levenswandel. Dus we moeten ook niet net doen alsof het niet uitmaakt wat we belijden, wat we zeggen, wat we zijn. De apostel noemt dit zinloos, wanneer we niet verlost zouden zijn. En Petrus, die gebruikt voor dat woord verlossen, gebruikt hij het woord loskopen. Wie genoeg geld had, die kon bijvoorbeeld een slaaf vrijkopen of een krijgsgevangene. Jongens en meisjes, dat hoor je vandaag de dag ook nog wel eens in het nieuws, niet waar? Iemand is ontvoerd en de ontvoerders die vragen losgeld voor zo'n persoon. En soms wel meer dan een miljoen euro. Een paar jaar geleden was dat nog het geval bij Arjan Erkel. Misschien kent u die geschiedenis nog. Meer dan 600 dagen heeft hij gevangen gezeten. En uiteindelijk kwam hij vrij omdat er losgeld betaald is, zeg ik. Want straks dan wordt er gezegd, hoe weet u dat? Want iedereen ontkent dat, maar ik denk het wel, ik denk het wel. Maakt ook niet uit, maar zo gaat dat vaak. En dan wordt er losgeld betaald en dan komen we vrij. Petrus zegt, u bent verlost. En letterlijk staat er is losgeld voor u betaald. Maar hoe zit dat dan? Losgeld betaald voor die mensen over aan wie Petrus deze brief schreef. Zaten die mensen, zaten die dan ook gevangen? Nou, niet letterlijk, maar geestelijk wel. Ze zaten gevangen, dat wil Petrus zeggen, ze zaten gevangen in hun verkeerde leven. Ze zaten gevangen in de zonde die ze deden. Ze zaten gevangen ook in de zonde om andere goden te dienen en niet de ene God die gegeven is in deze wereld waardoor wij het leven zouden hebben. En daar zaten ze helemaal in vast. Totdat er betaald werd. Totdat ze werden vrijgekocht. Nee, niet met geld, maar met zijn leven. En Petrus schrijft, er is iemand die zijn bloed, die zijn leven gegeven heeft om jullie vrij te kopen. En ik denk dat u dan wel weet wie dat geweest is. Dat is de Heere Jezus geweest. Jullie zijn verlost door het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Als een lam werd hij geofferd aan het kruis. Zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Hij betaalde met de prijs van zijn leven voor ons leven. Daarom zei hij, ik ben de opstanding en het leven. Ze zijn vrijgekocht. Ze zijn bevrijd, verlost. Een christen is verlost door het bloed van Christus. Dat is het eerste kenmerk en ook het belangrijkste, denk ik. Maar op de belijdeniscatechisatie komt de vraag nog wel eens aan de orde of iedere christen die naam wel terecht draagt. Want christen, dat is ook een soort naam geworden. Je hebt moslims, je hebt hindoes, je hebt boeddhisten. Zo heb je ook christenen. Kan dat woord ook niet inhoudelijk erg uitgehold zijn? Dus in de zin van je noemt je wel christen, maar met de verlossing door het bloed van de Heere Jezus, daar heb je eigenlijk niet zoveel mee. Vroeger noemden we dat dan een naam christen. Hè? Alleen het etiketje klopt. Maar de inhoud die spoort er niet mee. Ja, dat is dan toch gevaarlijk. Om eerlijk te zijn, ik denk dat wij zo de naam christen erg misbruiken. Want als je het nou heel scherp zou zeggen, dan kan een christen toch niet anders zijn dan een volgeling van Christus. Anders moet je die naam volgens mij niet gebruiken. Daar is wat Christus deed veel te kostbaar voor. Petrus zegt, hij heeft zijn bloed, zijn leven gegeven. Als een smetteloos en onbevlekt lam gaf hij zich over voor zondaren. Voor u, voor jou, maar ook voor mij. En dan hoop ik dat er iemand is die denkt, ja, wat is dat bekende riedeltje? Dat hebben we al zo vaak gehoord. Want als je het zo zegt, dan is het nog maar de vraag of je het ook wel eens echt gehoord hebt. Want je kunt nooit zeggen dat wat Christus voor je deed, dat je dat achter je kunt laten. Alsof dat op een bepaald moment een gepasseerd station is. Nee, wij zullen daar telkens weer naar moeten terugkeren. Naar dat kruis van Christus. Dat hij ons zo lief had. Dat hij bereid was om de hoogste prijs ervoor te betalen. En gemeente, dat is een goede weg. Om te gaan naar dat kruis. Ook als je soms nog zo twijfelt. Als je misschien denkt, ja, is dat nou ook wel voor mij? Ben die verlossing, mag ik die mij eigenen? Ga naar dat kruis en vraag hem, komen we zo op, vraag hem. Want zekerheid buiten het kruis om zult u niet krijgen. U moet zijn bij het kruis van Christus. Ik zei net, anders vraag je erom. Dat is het tweede kenmerk dat Petrus noemt. Een christen roept de Vader aan. En zo begint vers 17. En indien gij tot een Vader aanroept. En het woordje indien, dat mag je dan zo lezen, zoals de Nieuwe Bijbelvertaling dat ook doet, als een aanduiding van iets dat al werkelijk is. Aangezien u hem als een vader aanroept. Want dat doet u toch? God als vader aanroepen. Je kunt zeggen, dat is nou het resultaat van het feit dat Christus je verlosser is. Als je de Heere Jezus als je verlosser leert kennen, dan ga je God als vader aanroepen. Dan krijg je God als vader. Dat is dus niet vanzelfsprekend. In de Bijbel is God niet zomaar de vader van alle mensen. Ik denk even aan het doopformulier. Wat zegt het doopformulier? Die noemt ons kinderen des torens. Maar door het geloof in de Heere Jezus wordt dat allemaal anders. Door het geloof in Christus mogen wij God onze vader leren noemen. Door het geloof in Christus mogen we hem als onze vader aanroepen. En door het geloof in Christus veranderen wij van kinderen van de toorn in de kinderen van de genade en van de liefde van God. Die uitdrukking die hier gebruikt wordt, die duidt op het gebed. Denk aan de woorden die de Heere Jezus zijn discipelen leerde toen zijn discipelen hem gevraagd hebben: Meester, leert u ons bidden? En toen heeft de Heere Jezus tegen zijn discipelen gezegd: dat moet je nou zo doen. Onze Vader die in de hemelen zijt. Of wat er staat in de brief van Paulus aan de Romeinen. U hebt de geest ontvangen waardoor wij Abba, Vader, roepen. Dus dat tweede kenmerk van een christen, dat is dat een christen een biddend leven leidt. Een leven dat meer en meer gericht is op de Vader. Dan moest ik even denken aan hoe dat is bij ons aardse vaders. Daar is het eigenlijk precies andersom, hè? Want als vader probeer je kinderen op te voeden tot zelfstandigheid. Nou, als een kind nog klein is, dan heeft het bij alles hulp nodig, onze hulp, hard nodig. Maar dat verandert al heel snel, want het is nog niet eens zo oud. En dan klinkt het al zelf doen, dat kan zelf wel. En dan willen ze dat zelf doen, ook al zijn ze nog klein en te klein soms. En bij het ouder worden gaat dat kind steeds meer zijn of haar eigen weg. Dus niks mis mee. Dat hoort ook. Dat moet ook. Dat is goed. En daar komt een moment dat je als vader niet meer voor je kind hoeft te zorgen, comma, want anders zou u denken, wat krijgen we nou? Tenminste niet meer op de wijze zoals je dat altijd gedaan hebt. Want dan is je kind volwassen geworden, groot geworden en je kind is zelfstandig geworden en het neemt zijn of haar eigen beslissingen. Het staat op eigen benen. Maar bij de Vader in de hemel is dat nou net anders. Naar de mate wij hem beter leren kennen, naar de mate wij groeien in het geloof, naar de mate wij volwassener worden in het geloof, hebben wij hem alleen maar meer nodig. Worden we steeds minder zelfstandig. En hebben we steeds minder behoefte om op eigen benen te staan. En wij gaan ons juist meer overgeven aan de hemelse Vader. Zodat hij steeds meer zeggenschap krijgt over ons leven. En daarom zullen wij steeds meer de Vader aanroepen en hem onze Vader noemen. Om zijn naam groot te maken, om hem te danken voor al de zegeningen die we van hem ontvingen, om hem te bidden om zijn leiding in ons leven, om hem te bidden om de komst van zijn koninkrijk, om hem te bidden om de vergeving van onze zonden, om voorbeden te doen voor ons en die ons lief zijn en voor onze naasten, om te smeken om ontferming in deze zuchtende wereld. Om ons kortom helemaal uit te spreken voor de Heere. Alles aan hem bekend te maken. Onze blijdschap en onze dankbaarheid, onze zorgen en onze noden bij de Heere bekend maken. Een christen leidt een biddend leven, dat kan niet anders. En Petrus zegt dat hoort bij je identiteit. Nou, dat heb ik strak gezegd, dacht ik. En toen ik het zo geschreven had, dacht ik, nou en jij zelf dan? Want dan denk je, daar schort nog wel eens wat aan, hè? Bij mij tenminste wel, en misschien bij u ook wel. Want wij worden geregeerd door, ja, waardoor? Door onze agenda's. En we plannen ons leven vol, helemaal vol. We worden geleefd. En we zijn zo zachtjes aan de hele dag online. SMS'en, MSN'en, e-mailen, telefoon en WhatsApp'en en weet ik het al wat niet meer. Ik zeg niet dat ik het allemaal kan. maar dat merk ik dan wel. Onze jongens en meisjes zijn er razend druk mee. En dan denk ik dat ik er net aan ontsnapt ben. En dan denk ik op mijn manier ook. En u waarschijnlijk ook. We moeten zoveel doen. En dan is er nog gezin. En dan heb je je werk. En dan heb je je studie. En dan heb je je sport. En dan heb je je ontspanning. En dan heb je je school. En dan heb je je vrije tijd. En wat moet je allemaal niet doen? Weet u, dat lukt geen mens. Dat lukt niemand. En misschien dat het daardoor komt dat sommige gemeenteleden mij zeggen dat ze zich zondag soms te moe voelen om op tijd op te staan om naar de kerk te gaan. Laat staan dat je door de week tijd neemt voor gebed. Je kan ernaast zitten, hoop ik. Maar volgens mij is het bij velen zo. Petrus zegt, lieve gemeente, levensgevaarlijk. Bidden, contact met de Vader, dat hoort bij de identiteit als christen. En als je dat verwaarloost, gaat het niet goed. Zo kom ik ook bij het derde punt. Derde kenmerk van een christen. Een christen, de apostel zegt, die wandelt in vrezen. Ik heb lang gedacht over een andere typering, omdat dat woordje vrezen, vooral bij jonge mensen, nogal misverstanden op kan roepen. Als wij zeggen, ik vrees het ergste, dan is dat niet best. Vrezen, dat is in ons begrip bang zijn voor. Terwijl het woord in onze tekst niet allereerst die betekenis heeft. En je moet die betekenis meer zoeken in de richting van ontzag. Eerbied hebben voor. In het Oude Testament kom je die uitdrukking veel vaker tegen. En dan gaat het over de vrezen des Heren. En dan vrees dus niet in de zin van angst. Want angst is een slechte raadgever. Het gaat om eerbied. Want wie weet van de verlossing van de Heere Jezus? Wie weet dat hij verlost is? Die hoeft in feite niet in angst te leven voor God. Want die weet van genade, die weet van vergeving, die weet van verlossing. En tegelijkertijd zetten deze woorden ons stil bij het blijvende onderscheid. Want God is niet alleen Vader, en je kunt zeggen dat begrip Vader, dat benadrukt de nabijheid. Maar God is ook degene die oordeelt. En dat benadrukt eigenlijk weer de afstand. Ons leven ligt voor God opengeslagen als een boek. Hij oordeelt het, zegt de apostel, naar ieders werk. En dat is dus heel persoonlijk. Uw werk, jouw werk, mijn werk. En Paulus zegt in 2 Korinthe 5, want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen naar dat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Wij allen, of het nou geloven of niet, dat staat er. En nu is die tekst gericht op de toekomst. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Dat heeft te maken met de toekomst. Wat Petrus over het oordeel van God zegt, dat staat in de tegenwoordige tijd. Hij oordeelt. God is een rechter die elke dag zitting houdt. Ook vandaag gaat het oordeel van God over ons leven. Een rechtvaardig oordeel is het. Want God oordeelt zonder aanneming des persoons. En hij is volstrekt onpartijdig en hij trekt de een niet voor boven de ander. God verkiest zich een volk, maar hij houdt er geen lievelingetjes op na die hij voortrekt en van wie hij het kwaad door de vingers ziet. De Heere beoordeelt ons leven naar de werkelijke waarde. Niet op wat wij zeggen te zijn, maar op wie wij zijn. Niet op het etiketje wat erop staat, maar op de inhoud En Petrus zegt dat niet om ons bang te maken, maar wel om ons op te roepen tot een heilig leven. Een leven zoals God dat bedoeld heeft. In vers 15 en 16 zegt de apostel het zo, maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, wees heilig, want ik ben heilig. Dus God is heilig. Denk erom, hij blijft de volstrekt andere. En dat is nu wat hij ook van ons vraagt. Dat wij anders zijn. Gods heiligheid eist dat wij heilig leven, een God toegewijd leven leiden. Want als God zelf de gans andere is, dan zal ook dat volk wat bij hem hoort totaal anders zijn. Heiliging is totale dienstbaarheid. En dan gaat dat dus heel concreet over onze daden. We kunnen daarvan lezen bijvoorbeeld in Leviticus 19. Als het goed is, maken onze daden het verschil in hoe we omgaan concreet met armen, met vreemdelingen. Hoe ouders samenleven met hun kinderen, kinderen met hun ouders. Hoe we bezig zijn op ons werk. God zegt, wees heilig. Want ik ben heilig. Spreek tot de ganse vergadering van de kinderen Israëls en zeg tot hen, gij zult heilig zijn. Want ik, de Heere, uw God, ben heilig. Ten slotte, gemeente, komen we bij het vierde identiteitskenmerk dat Petrus ons geeft. En hij noemt dan het begrip vreemdelingschap. Wandelt in vreze de tijd van uw vreemdelingschap. Eigenlijk is dat een soort opsomming van alles. Hè? Ieder christen is, als het goed is, een vreemdeling op deze aarde. Hè? Psalm 119 vers 10 zong ervan. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw gewoon op reis mij niet ontbreken. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. En we zijn op reis, op doorreis. Want wij horen hier niet thuis. Ons thuis is elders. We zijn onderweg. In die zin kun je als christen maar beter niet te veel integreren in deze samenleving. Want voordat je het weet, vergeet je dat je op doorreis bent. Vergeet je dat je echte thuis elders is. Ik moest denken aan een andere brief, waarschijnlijk geschreven aan het einde van de tweede eeuw na Christus. Ruim een eeuw na die brief van Petrus. Die is geadresseerd aan een zekere Diognetus, iemand die geïnteresseerd was in het christelijk geloof. En in die brief wordt heel treffend een typering gegeven van de christenen van die tijd. Die christenen die onderscheiden zich niet van andere mensen door het land waar ze wonen of door de taal of door de zeden. Want nergens bewonen ze steden of bedienen ze zich van afwijkende taal. En dan staat er in die brief, ofschoon zij wonen in de steden van de Grieken en van de barbaren of waar dan ook, en overal de landsgebruiken volgen wat betreft de kleding en voedsel en dergelijke dingen, toch leggen zij een opvallende en voor ieder waarneembare eigen stijl van leven aan de dag. Zij bewonen het eigen vaderland, maar dan als bijwoners. Ze nemen alles aan als burgers, tegelijk verdragen zij alles, als waren ze vreemdelingen. Ze huwen net als anderen. Ze verwekken en ze brengen kinderen voort. Maar ze leggen hun kinderen nooit te vondeling. Hun tafel staat open voor iedereen. Maar niet hun bed. In het vlees bevinden ze zich. Maar ze leven niet naar de begeerten van het vlees. En ze zijn gehoorzaam aan de wetten. Maar hun eigen levenswijze gaan ze zelfs nog boven die wetten uit. En op aarde vertoeven zij, maar hun burgerschap is in de hemel. En de eerste christenen, zouden we kunnen zeggen, die leefden dus midden in deze wereld. En ze participeerden voluit in het maatschappelijk leven. Ze waren niet zonderling, maar ze bleven wel vreemdeling. Want hun thuis was elders. Nelly van Kampen-Boot, die schrijft in een bijbelstudieboek over 1 Petrus, over dit gedeelte in de jaren, zegt ze dat ik in Indonesië werkte, viel het mij op hoe vaak wij als zendingsarbeiders onderling het over thuis hadden. Als ik weer thuis ben in Nederland, dan wil ik nog eens, en nou, zo gaat dat dan. Of een variant ervan, als we met verlof zijn, dan ga ik. En ze zegt, was Indonesië ons thuis niet? Jawel, maar toch, echt thuis, dat bleef toch Nederland. En zo bedoel ik dat ook in geestelijk opzicht. Gemeente, weet u zich een vreemdeling? En ik denk dat dat lang niet altijd het geval is. Want ik denk dat er heel veel mensen zijn die zich hier goed thuis voelen. En als dat zo is, laat ik dat dan als opdrachtje maar meegeven, om daar van de week eens over na te denken. Als dat zo is en u voelt zich goed thuis, als wij maar nauwelijks stilstaan bij het feit dat we op doorreis zijn, dan heeft dat denk ik te maken met het veronachtzamen van die drie andere identiteitskenmerken van een christen. Te weten dat je verlost bent, het aanroepen van de Vader en het wandelen in de vreze. Ook in die zin is het geen vrijblijvende verkondiging. Want als je denkt hier op de aarde thuis te zijn, zou het eeuwige huisje zomaar kunnen ontgaan. Terwijl, als je nou met Christus leeft, als je dagelijks de Vader aanroept, als je een heilige levenswandel hebt, dan ga je steeds meer beseffen dat je hier niet thuis bent. Dat deze wereld niet meer is zoals God haar bedoelde. Maar dat je uitziet naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont. Waarop het recht van God zal zegevieren. En waar Hij de koning zal zijn, waarvan sprake is in het boek Openbaring. Gemeente, ook hier zal van tijd tot tijd gedoopt worden. De doop is in de Bijbel een teken van de overgang vanuit de wereld naar de kerk, naar de gemeente van Christus. En de dopelingen zullen door de wereld gaan als getekende mensen. Getekend door de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Hun identiteit is beslissend veranderd, want Christus heeft naar hem omgezien. Zo klein ze nog zijn. Hij zet hun leven op een ander spoor. En dat is het spoor van de drie enige God. En dat geldt niet alleen van de dopelingen. Maar dat geldt ook voor u, voor jou en voor mij. Niet langer gericht op onszelf. Maar op de Here. In het Koninkrijk van God, gemeente, gaat het niet om prestatie. Maar om oriëntatie. Ons leven heeft een andere oriëntatie gekregen. Niet meer op onszelf gericht, maar op God gericht. Toch? Dat is toch waar, of niet? U leeft toch wel uit uw doop? Zeker, dan word je vreemdeling op de aarde. Maar gemeente, wel een vreemdeling met een machtig perspectief. Want de schrift zegt, aan die vreemdelingschap komt een eind. Nog even. En dan mag ik hem zien, van aangezicht tot aangezicht. En dan mag ik het weten, eindelijk thuis. En tot die tijd roepen wij de Vader aan en zeggen, wil mij uw bijstand niet onttrekken. Uw zorg, bewaak mij van omhoog, bewaar me als de appel van het oog. Wil mij, mijn Vader, met uw vleugelen dekken. Amen. Gemeente, laten we samen danken en bidden. Wij danken u hartelijk, trouwe God en Vader van onze Heer Jezus Christus, dat wij ook vanavond uw woord mochten horen. Want Heere, juist door uw woord spreekt u tot ons. Door uw woord wilt u zichzelf aan ons bekendmaken. Laat u weten wie u bent. En u maakt zich bekend juist ook in het woord van de Zoon, het woord van de Heere Jezus Christus. Want door hem laat u zich in uw hart kijken. En zien we uw barmhartigheid en uw genade. Zien we uw liefde, uw ontferming. Alzo lief hebt u immers deze wereld gehad. De wereld, ook de wereld waarin wij leven. Die wereld die u veelal buitengesloten heeft. Dat u uw enige geboren zoon gegeven hebt op het kruis. Ja, tot in de dood. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan. Maar het leven zou hebben in eeuwigheid. Heere, u hebt geen lust in de ondergang van welk mens dan ook. Maar u wilt dat we tot de Heere Jezus Christus zouden komen. En dat we ons leven in zijn doorboorde handen overgeven. Opdat we het werkelijk zouden beleven. Dat we christen zijn. Dat we verlost zijn door dat kostbaar bloed van onze Heer en Heiland. Opdat u het zo ons leven zou redden en verlossen van de macht van de zonde, opdat u het vernieuwt, Heere, door uw Heilige Geest, opdat wij onze reis door het leven met u als gids zouden gaan. Heere, wat zou het erg zijn wanneer we onder uw woord gezeten hebben en we zouden in ongeloof aan u voorbij lopen. Wanneer wij zouden zeggen, ik heb u niet nodig, ik red mezelf. Heere, bewaar ons ervoor. Bewaar ons er ook voor dat wij het doel niet zouden bereiken dat u allen die u kennen in het vooruitzicht stelt. Dat die eeuwige heerlijkheid waar we van gezongen hebben, het blij vooruitzicht dat ons streelt. Heere, opdat we ontwaakt uw lof zouden ontvouwen. Heer, op die plaats waar de tranen gedroogd worden en waar u de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest eeuwig gediend en geprezen zult worden. Maar Heer, ook vandaag in dit leven hebben wij u nodig. En dat hebben we vanavond gehoord, want wij zijn in onszelf zulke zwakke mensen. Heer, onze levensweg kan zomaar afgebroken worden. Hoeveel mensen, jongeren, ouderen, die zien het niet meer zitten. Die lopen vast in dit leven. En ze voelen zich, ondanks al de contacten die er zijn, ze voelen zich zo eenzaam. Heren, we bidden u voor zulke mensen. We bidden u voor hen die psychisch in moeilijkheden zitten. Op het vlak van het mentale gebeuren. Ja, overlopen worden, overstroomd worden. We bidden u, Heere God, voor diegenen die teleurgesteld zijn in andere mensen. We bidden u voor jongeren en ouderen die een heil zoeken in een wereld van drugs of drank. Wie leven lichamelijk en geestelijk verwoest wordt wanneer ze niet uit die spiraal vandaan komen. Heere, laat ze toch hulp zoeken en leer ons daar ook ogen, open ogen voor hebben. Laten ze aan mogen kloppen, Heere, met gebroken levens, net als wij dat mogen doen. Opdat u het kunt helen als de heelmeester. Wij bidden u, Heere, voor de zieken. Wilt u beterschap geven daar waar het in uw raad bestaan mag. Zegen de hulp die er geboden wordt in de ziekenhuizen door de artsen en verpleegkundigen en anderen die daaraan meehelpen. Wij denken aan hen, Heere, die te horen kregen dat het er allemaal niet best uitziet en dat er misschien geen genezing meer mogelijk is. Heere, wat moet er soms ook ongelooflijk veel verwerkt worden. Laten wij ook met die nood naar u toe gaan, want u aanschouwt immers de moeite en het verdriet, opdat wij het in uw hand zouden leggen. U zegt, ik kan en ik wil en ik zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Heere, wij bidden u voor hen die anders begaafd zijn. En voor de ouders en voor degene die zorg daarover hebben en dragen. Heere, wilt u nabij zijn? Wilt u zijn, Heere, met die mensen die niet meer bidden kunnen? Die dan misschien nog hoop hebben dat ze verlost zouden zijn, maar die vastlopen om dat ze niet bidden kunnen. Wilt u openingen geven, Heere, door uw geest? Gedenk, Heere, de noden in deze wereld. Wat is er een leed wanneer je soms zo om je heen kijkt en de nieuwsberichten volgt? En wat doen mensen elkaar soms ongelooflijk veel leed aan? En wat wordt ook vaak de liefde en de barmhartigheid naar elkaar toe gemist? Heere, wilt u het werk zegenen? Wat ook in deze gemeente mag gebeuren door de predikant en de kerkenraad. En door vele mannen en vrouwen, jongens en meisjes in het vrijwilligerswerk in de gemeente. Laten we hen proberen te bereiken die u niet kennen, die van u vervreemd zijn. Zegen ons zo, Heere God, ook juist in deze pogingen. En bidden voor onze overheid, landelijk, provinciaal of plaatselijk. Geef wijsheid aan degene die ons besturen. En laat ze mogen beseffen, Heere, dat u ze wilt gebruiken om het kwade tegen te gaan en het goede te bevorderen. En zo dragen we ook ons koninklijk huis aan u op. Ontfermt u zich over onze koningin Beatrix en onze aanstaande koning Willem-Alexander en zijn gezin. Heere, geef genadig en getrouwe God, wanneer we straks uit de kerk gaan, dat we met u verder zullen reizen op weg naar onze bestemming. Het verdere van deze nieuwe week die voor ons ligt, geef ons kracht. Geef ons lust en gezondheid om ons werk te doen. En laten wij ons ook mogen verwonderen, Heere, over de mooie dingen die we tegenkomen. Ook in het rijk van de natuur, maar leer ons ook zoeken in het rijk van de schriftuur. Wees ook bij ons, Heere, wanneer we niet meer kunnen of niet meer hoeven of niet meer mogen werken. Heere, want dat kan soms ook best lastig zijn. Leer ons als wij u kennen, Heere, dat we met verlangen mogen uitzien naar de wederkomst van de Heere Jezus. En laten we hunkeren naar die machtige toekomst waarin u alles in allen zult zijn. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt en in een stil vertrouwen leeft, dat u ons onze schuld vergeeft. Amen. Gemeente, we mogen onze gaven nog geven en daarna willen we zingen uit op toonhoogte 332, 1 en 3, kroont hem het gouden kroon het lam op zijn troon. 1 en 3 van op toonhoogte 332. Gemeente, ga dan heen in vrede met u, dragende de zegen van de Heer onze God. Voor u en alle die bij u horen en alle die u lief en die u dierbaar zijn. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en met jullie allen. Amen.